From the conference center at
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmorgenbijeenkomst van de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Dear brothers and sisters, dear
friends. Broeders en zusters, lieve vrienden, wij heten u welkom in de zondagmorgenbijeenkomst van de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten iedereen waar ook ter wereld welkom die het verloop van deze bijeenkomst volgt. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir, dat gedirigeerd wordt door Mac Wilberg met Clay Christiansen en Richard Elliott aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met My Redeemer Lives en zal nu in Hymns of Praise ten gehore brengen. Het openingsgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Christoffel Golden van de 70.
Our beloved,
onze geliefde Hemelse Vader. Wij zijn zo dankbaar om hier bij elkaar te zijn, onder leiding van uw geest. We zijn dankbaar voor uw heilsplan, voor uw geliefde Zoon, onze Heiland en Verlosser, de Heer Jezus Christus. We zijn dankbaar voor de Trooster, de Heilige Geest, die u heeft gezonden om met ons te zijn. Wij zien uw hand in alle dingen. Wij zijn dankbaar voor profeten, zieners en openbaarders. Voor de profeet Joseph Smith, die als profeet heeft geleefd en gestorven is. Voor president Thomas S. Monson, die wij zo lief hebben en eren. Wilt u hem zegenen? En het eerste presidium en de 12. Zegen ons op deze heerlijke Sabbatdag. Dat wij u en uw zoon mogen gedenken en u eren. Help ons om nederig te zijn en zuiver en onderwijsbaar. Zegen ons met uw geest vandaag, waar we ook mogen zijn. Wij pleiten met u dat u wilt zijn met alle mensen op deze aarde. Zegen hen met het licht van het evangelie in de heilige naam van de Heer Jezus Christus, die wij zo lief hebben en eren. Amen.
It will now be our joy and privilege.
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na hem spreekt ouderling Russell M. Nelson, president van het Koren der 12 Apostelen. Na de toespraak van president Nelson zingt het koor On This Day of Joy and Gladness. Daarna kunnen we luisteren naar ouderling Peter F. Murs van de 70. Hij wordt gevolgd door zuster Linda S. Reeves, tweede raadgeefster in het algemeen ZFV-presidium. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, hier in het conferentiecentrum en over de hele wereld. Ik ben erg dankbaar dat ik u vanochtend kan toespreken. Ik moest 52 jaar geleden, in juli 1964, voor een opdracht in New York City zijn, in de periode dat de wereldtentoonstelling daar gehouden werd. Op een vroege ochtend brang ik een bezoek aan het Mormoonse paviljoen op de tentoonstelling. Ik was net op tijd voor een presentatie van de kerkfilm Man's Search for Happiness, de mens op zoek naar het geluk, waarin het heilsplan afgeschilderd wordt. De film is inmiddels een klassieker in de kerk. Ik zat naast een jonge man van een jaar of 35. We spraken even met elkaar, hij was geen lid van onze kerk. Toen dimden de lichten en ving de presentatie aan. We luisterden naar de stem van de verteller, terwijl hij de indringende en universele vragen stelde. Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Waar ga ik na dit leven naartoe? Alle oren spitsten zich om de antwoorden te horen en alle ogen fixeerden zich op de gepresenteerde beelden. Er volgde een beschrijving van ons voorsterfelijke leven en uitleg over ons doel op aarde. We zagen de ontroerende uitbeelding van een bejaarde grootvader die dit leven verliet en van zijn heerlijke hereniging met dierbaren die hem naar de geestenwereld voorgegaan waren. Na die prachtige verfilming van het plan van onze hemelse vader voor ons ging de menigte stilletjes heen. Velen waren zichtbaar door de boodschap van de film geraakt. De jonge bezoeker naast me stond niet op. Ik vroeg of hij van de presentatie genoten had. Zijn krachtige reactie luidde: dit is de waarheid. Onze zendelingen dragen het plan van onze Vader voor ons geluk en ons eeuwig heil overal ter wereld uit. Niet iedereen die deze goddelijke boodschap hoort, aanvaardt en omarmt haar. Maar overal herkennen mannen en vrouwen de ware punten ervan, zoals mijn jonge vriend op de wereldtentoonstelling in New York dat deed. Ze zetten hun schreden op het pad dat hen veilig huiswaarts voert. Hun leven verandert voorgoed. Onze heiland Jezus Christus speelt een essentiële rol in het plan. Zonder zijn zoenoffer zou alles verloren zijn. Het is echter niet voldoende om alleen maar in hem en zijn zending te geloven. We moeten werken en leren, zoeken en bidden, ons bekeren en ons verbeteren. We moeten Gods wetten kennen en ernaar leven. We moeten zijn heilsverordeningen ontvangen. Alleen dan zullen we waar eeuwig geluk ervaren. We zijn gezegend omdat we de waarheid hebben. We hebben de taak om anderen over de waarheid te vertellen. Laten we in overeenstemming met de waarheid leven, opdat we in aanmerking komen voor alles wat de Vader voor ons heeft. Hij doet niets tenzij het voor ons welzijn is. Hij heeft tot ons gezegd, en ik citeer, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Einde citaat. Uit de grond van mijn ziel en in alle ootmoed getuig ik van de grote gave die het plan van onze hemelse Vader voor ons is. Het is het enige volmaakte pad naar vrede en geluk in deze en in de komende wereld. Broeders en zusters, ik laat u tot besluit mijn liefde en mijn zegen in de naam van onze heiland en verlosser. Ja, Jezus Christus. Amen.
Thank you, President Monson.
Dank u, president Monson. We houden van u en steunen u. Geliefde broeders en zusters, vandaag wil ik een beginsel bespreken dat essentieel is voor ons geestelijk overleven. Het is een beginsel dat met de toenemende tragedies en wantoestanden om ons heen alleen maar belangrijker zal worden. Dit zijn de laatste dagen. Dus niemand van ons hoeft verbaasd te zijn als we profetie in vervulling zien gaan. Veel profeten, waaronder Jesaja, Paulus, Nefi en Mormon, voorzagen zware tijden. Dat in onze tijd de wereld in onrust zou verkeren. Dat mensen liefhebbers van zichzelf zouden zijn, zonder natuurlijke liefde. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En dat vele dienstknechten van Satan zouden worden die zijn werk steunen. Ja, wij hebben de strijd tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nu conflicten tussen landen escaleren, laffe terroristen onschuldige slachtoffers maken en corruptie in alles van bedrijfsleven tot overheid steeds gewoner wordt, wat kan ons dan helpen? Wat kan een ieder van ons helpen met onze eigen worstelingen en de pittige uitdaging om te leven in deze laatste dagen? De profeet Lehi leert ons een beginsel van geestelijk overleven. Sta eerst even stil bij zijn omstandigheden. Hij was vervolgd voor het prediken van de waarheid in Jeruzalem en was door de Heer geboden zijn bezittingen achter te laten en met zijn gezin de wildernis in te vluchten. Hij had in een tent gewoond en overleefd op het voedsel dat op weg naar een onbestemming te vinden was. En had gezien hoe twee van zijn zoons, Laman en Lemuel, tegen de leringen van de Heer in opstand kwamen en hun broers Nefi en Sam te lijf gingen. We mogen stellen dat Lehi iets wist van tegenspoed, zorg, hartzeer, pijn, teleurstelling en verdriet. Toch verklaarde hij krachtig en zonder voorbehoud een beginsel dat de Heer had geopenbaard. De mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben. Stel u voor, van alle woorden die hij had kunnen gebruiken om de aard en het doel van ons sterfelijke leven te beschrijven, koos hij het woord vreugde. Het leven is vol omwegen en doodlopende straten en allerlei beproevingen en moeilijkheden. Ieder van ons is wel eens bijna ten onder gegaan aan angst, verdriet en wanhoop. En toch zijn we hier om vreugde te hebben? Ja. Het antwoord is een welluidend ja. Maar hoe is dat mogelijk? En wat moeten we doen voor de vreugde die onze Hemelse Vader voor ons heeft weggelegd? Eliza R. Snow, tweede algemeen presidente van de ZHV, geeft een prachtig antwoord. Vanwege het beruchte uitroeiingsbevel, uitgevaardigd aan het begin van de verschrikkelijke winter van 1838, moesten zij en andere heiligen juist die winter de staat ontvluchten. Op een avond bracht het gezin van Eliza de nacht door in een blokhutje dat door gevluchte heiligen werd gebruikt. Veel van het vulmateriaal tussen de boomstammen was door hun voorgangers weggehaald en verbrand, waardoor er tussen de stammen gaten zaten die groot genoeg waren dat een kat er doorheen kon kruipen. Het was ijskoud en hun eten was vast bevroren. Die avond kropen er zo'n 80 mensen tegen elkaar in dat hutje dat maar 6 vierkante meter groot was. De meesten zaten of stonden de hele nacht om warm te blijven. Buiten bracht een groep mannen de nacht door rond een laaiend vuur, waarbij sommigen lofzangen zongen en anderen bevroren aardappelen roosterden. Eliza schrijft: je hoorde geen enkele wanklank. Iedereen was opgewekt. En aan ons gezicht te zien, zouden anderen gedacht hebben dat we op een pleziertochtje waren, in plaats van op de vlucht voor de overheid. Eliza's verslag van die slopende, ijskoude avond was opvallend optimistisch. Ze zei: dat was een erg vrolijke avond. Alleen de heiligen kunnen onder alle omstandigheden gelukkig zijn. Dat is het. Heiligen kunnen onder alle omstandigheden gelukkig zijn. We kunnen vreugde voelen zelfs als we een slechte dag, een slechte week of zelfs een slecht jaar hebben. Geliefde broeders en zusters, de vreugde die we voelen heeft weinig te maken met onze omstandigheden in het leven en alles met waar we in ons leven op richten. Als ons leven gericht is op Gods heilsplan en Jezus Christus, waar president Monson ons over heeft toegesproken, en Christus' evangelie, kunnen we vreugde voelen ongeacht wat er gebeurt of niet gebeurt in ons leven. Vreugde komt van en door Hem. Hij is de bron van alle vreugde. We voelen het met Kerstmis als we zingen: juich, wereld juicht, de Heer is nabij. En we kunnen ons het hele jaar zo voelen. Heiligen der laatste dagen verheugen zich in Jezus Christus. Daarom verlaten onze zendelingen hun thuis om zijn evangelie te prediken. Hun doel is niet het ledental van de kerk verhogen, maar onze zendelingen onderwijzen en dopen om de mensen van de wereld vreugde te brengen. Net zoals de Heiland vrede biedt die alle begrip te boven gaat, is de vreugde die Hij biedt zo intens, diep en omvangrijk, dat ze iedere menselijke logica en ieder sterfelijk begrip ver te boven gaat. Zo lijkt het niet mogelijk om vreugde te voelen als je kind ongeneeslijk ziek is, of als je je baan verliest, of als je partner je ontrouw is. En toch is dat precies de vreugde die de Heiland biedt. Zijn vreugde is constant, wat ons de verzekering geeft dat onze ellende slechts van korte duur zal zijn en voor ons welzijn zal worden geheiligd. Hoe kunnen we die vreugde dan verkrijgen? We kunnen beginnen door bij iedere gedachte ons oog gericht te houden op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. We kunnen voor Hem danken in onze gebeden en door de verbonden te onderhouden die we met Hem en onze Hemelse Vader hebben gesloten. Onze vreugde neemt toe naarmate onze Heiland steeds meer voor ons gaat betekenen. En we smeken dat Zijn vreugde ons gegeven mag worden. Vreugde is een grote kracht. En we brengen Gods macht in ons leven door ons te richten op die vreugde. Zoals in alles is Jezus Christus ons ultieme voorbeeld. Die om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen heeft. Denk daar eens over na. Om de meest verschrikkelijke ervaring te doorstaan, die ooit op aarde was doorstaan, richtte onze Heiland zich op vreugde. En welke vreugde werd hem in het vooruitzicht gesteld? Dat was zeker de vreugde dat hij ons kon reinigen, genezen en sterken. De vreugde van boete te doen voor de zonde van alle die zich zouden bekeren. De vreugde van het ons mogelijk te maken terug naar huis te keren. Rein en waardig om bij onze hemelse ouders en familie te leven. Als we ons richten op de vreugde die tot ons of onze dierbaren zal komen, hoeveel kunnen we dan niet doorstaan dat nu overweldigend, pijnlijk, eng, oneerlijk of gewoon onmogelijk lijkt? Een vader in een geestelijk precaire situatie richtte zich op de vreugde van eindelijk rein en waardig voor de Heer te zijn. De vreugde geen schuldgevoel meer te hebben. En de vreugde van gemoedsrust. Die houding gaf hem de moed om zijn probleem met pornografie en zijn daarop volgende ontrouw aan zijn vrouw en bisschop te belijden. Hij doet nu alles wat zijn bisschop hem heeft aangeraden en probeert met heel zijn hart het vertrouwen van zijn vrouw terug te winnen. Een jonge vrouw liep weg van een populaire en aanlokkelijke, maar geestelijk gevaarlijke situatie, omdat ze zich richtte op de vreugde van seksueel rein te blijven, om zo het spotten van haar vrienden te kunnen doorstaan. Een man die vaak zijn vrouw had gekleineerd of in woede tegen zijn kinderen was uitgebarsten, richtte zich op de vreugde van de Heilige Geest als constante metgezel waardig te zijn. Die houding motiveerde hem om de natuurlijke mens af te leggen, waaraan hij te vaak had toegegeven, en om dingen anders te gaan doen. Een dierbare collega vertelde me onlangs over zijn zware beprovingen in de afgelopen 20 jaar. Hij zei: ik heb geleerd met vreugde te lijden. Mijn lijden werd verzwolgen door de vreugde in Christus. Als we ons richten op de vreugde die ons en het vooruitzicht is gesteld, hoeveel bekering wordt dan mogelijk? Welke zwakheid wordt dan een kracht? Welke kastijding wordt dan een zegen? Welke teleurstellingen, zelfs tragedies, keren zich dan ten goede voor ons? En wat voor moeilijke dingen kunnen wij dan voor de Heer doen? Als we ons focussen op de Heiland en dan zijn patroon van vreugde nastreven volgen, moeten we die dingen vermijden die onze vreugde kunnen wegnemen. Kent u Corihor nog? De antichrist? Corihor verspreidde leugens over de Heiland en ging rond tot hij voor een hoge priester werd gebracht, die hem vroeg: waarom gaat gij rond om de wegen des Heren te verdraaien? Waarom leert gij dit volk dat er geen Christus zal zijn, waarmee gij hun vreugde verstoort? Alles wat zich tegen Christus of zijn leer richt, ondermijnt onze vreugde. Dat geldt ook voor de filosofieën van mensen, die online en in blogs zo overvloedig te vinden zijn en precies doen wat Corihor deed. Als we het recept voor geluk in de wereld proberen te vinden, zullen we nooit vreugde kennen. De onrechtvaardigen kunnen veel emoties en sensaties hebben, maar zullen nooit vreugde ervaren. Vreugde is een geschenk voor de getrouwen. Het is, zoals Jezus Christus onderwees, een beloning voor wie bewust proberen rechtschapen te leven. Hij leerde ons hoe we vreugde kunnen hebben. Als we onze hemelse Vader als onze God kiezen en als we voelen dat de verzoening van de Heiland werkzaam in ons leven is, worden we met vreugde vervuld. Elke keer dat we onze huwelijkspartner liefdevol behandelen en onze kinderen begeleiden, elke keer dat we iemand vergeven of om vergeving vragen, kunnen we vreugde voelen. Elke dag dat wij ervoor kiezen celestiale wetten na te leven, elke dag dat we onze verbonden onderhouden en anderen helpen dat ook te doen, ontvangen we vreugde. Luister naar deze woorden van de psalmist. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Overvloed van blijdschap is bij zijn aangezicht. Naarmate dit beginsel in ons hart verankerd raakt, wordt elke dag een dag van vreugde en blijheid. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is a day of.
Dank u voor het welge Tabernacle Choir. Dus werking een boodschap van boodschap. Een van mijn eerste herinneringen is aan de avondmaalsdiensten die bij ons thuis in Warrnambool, Australië, werden gehouden. Zo'n 10 tot 15 mensen kwamen geregeld naar de gemeente en mijn vader, een van de drie priesterschapsdrager, was vaak in de gelegenheid om het avondmaal te zegenen. Ik kan me nog goed herinneren dat hij nederig en zorgvuldig de woorden van de avondmaalsgebeden uitsprak. Zijn stem trilde vaak als hij de geest voelde. Soms moest hij even stoppen om zijn emoties onder controle te houden, voordat hij het gebed kon afmaken. Als 5-jarig kind kon ik de betekenis van het geheel niet volledig begrijpen. Maar ik wist dat er iets bijzonders gaande was. Ik kon de rustige, en geruststellende invloed van de Heilige Geest voelen als mijn vader over de liefde van de Heiland voor ons nadacht. De Heiland heeft gezegd, en dat zult gij altijd doen met hen die zich bekeren en zich in mijn naam laten dopen. En gij zult het doen ter gedachtenis van mijn bloed dat ik voor u heb vergoten, om de Vader te betuigen dat gij mij altijd indachtig zijt. En indien gij mij altijd indachtig zijt, zult gij mijn geest bij u hebben. Ik wil een ieder aanmoedigen om 5 manieren te overwegen waarop we de invloed en kracht van onze deelname aan de heilige verordening van het avondmaal kunnen vergroten. Een verordening waardoor we geheiligd kunnen worden. Ten eerste, voorbereiding. We kunnen ons al ruim voor de aanvang van de avondmaalsdienst op het avondmaal voorbereiden. Zaterdag is wellicht een geschikte tijd om over onze geestelijke vooruitgang en voorbereiding na te denken. Het sterfelijk leven is een essentiële gave bij ons streven om zoals onze hemelse vader te worden. Het is noodzakelijk dat we beproevingen en moeilijkheden doorstaan, zodat we kunnen veranderen en groeien. Koning Benjamin heeft gezegd, want de natuurlijke mens is een vijand van God en zal dat voor eeuwig en altijd zijn. Tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen van de Heilige Geest en de natuurlijke mens aflegt en een heilige wordt door de verzoening van Christus de Heer. Door deelname aan de verordening van het avondmaal kunnen we ons hart en ons ziel vollediger aan God overgeven. Bij onze voorbereiding krijgen we een gebroken hart wanneer we onze dankbaarheid voor de verzoening van Christus kenbaar maken, ons van onze fouten en tekortkomingen bekeren en om de hulp van de Vader vragen bij ons streven om meer zoals Hij te worden. Dan kunnen we uitkijken naar de mogelijkheid die het avondmaal biedt om zijn offer te gedenken en ons opnieuw toe te wijden aan alle verbonden die we gesloten hebben. Ten tweede, van tevoren aanwezig zijn. We kunnen meer aan het avondmaal hebben als we ruim van tevoren aanwezig zijn en nadenken terwijl we naar het voorspel luisteren. President Boyd K. Packer heeft gezegd, het voorspel dat eerbiedig wordt gespeeld is voedsel voor de geest en leidt tot inspiratie. Dit is geen geschikte tijd, zegt president Russell M. Nelson, voor gesprekken of het overbrengen van boodschappen, maar een periode van meditatie onder gebed, terwijl leiders en leden zich geestelijk voorbereiden op het avondmaal. Ten derde, de woorden van het avondmaalslofzang zingen en er iets van leren. De avondmaalslofzang is een erg belangrijk onderdeel van onze avondmaalservaring. Muziek brengt onze gedachten en gevoelens op een hoger peil. De avondmaalslofzang heeft meer invloed als we ons op de woorden en de krachtige leer ervan concentreren. We leren veel van woorden als voor ons gewond, doorboord. Laten wij zorgen dat wij zijn zuiver van hart, van handen rein. En genade en gerechtigheid zijn thans in liefde vereend. Wanneer we ter voorbereiding op het avondmaal een lofzang zingen, kunnen de woorden deel uitmaken van onze toezegging om onze verbonden na te leven. Denk bijvoorbeeld aan, we hebben u lief, Heer, ons hart is vol. Wij volgen het aangegeven pad. Ten vierde, geestelijk aan de avondmaalsgebeden deelnemen. In plaats van de bekende woorden van de avondmaalsgebeden te negeren, kunnen we veel leren en of meer voelen als we geestelijk nadenken over de toezeggingen en zegeningen die bij die heilige gebeden horen. Het brood en water worden voor onze ziel geheiligd, gezegend en geheiligd. Ze herinneren ons aan het offer van de Heiland en dat Hij ons kan heiligen. In de gebeden komt tot uitdrukking dat we van het brood eten ter gedachtenis van het lichaam van de Zoon, dat Hij heeft geofferd om de opstanding voor alle mensen mogelijk te maken. En we drinken van het water ter gedachtenis van het bloed van de Zoon, dat Hij vrijwillig heeft vergoten, zodat wij verlost kunnen worden als we ons bekeren. In de gebeden worden de verbonden geïntroduceerd met de woorden dat zij gewillig zijn. Deze eenvoudige woorden kunnen zoveel betekenis hebben. Zijn wij bereid om te dienen en deel te nemen? Zijn wij bereid om te veranderen? Zijn wij bereid om aan onze zwakheden te werken Zijn wij bereid om de helpende hand uit te steken en anderen tot zegen te zijn? Zijn wij bereid om de Heiland te vertrouwen? Zoals de beloften luiden, zullen we door onze deelname in ons hart bevestigen dat we bereid zijn om de naam van Christus, Jezus Christus, op ons te nemen en naar te streven al zijn geboden te onderhouden, hem altijd indachtig te zijn. Het gebed sluit met een prachtige uitnodiging en belofte, opdat zij zijn geest altijd bij zich mogen hebben. Paulus heeft geschreven: de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. We kunnen prachtige zegeningen en gaven ontvangen als we ons verbonden naleven. Ten vijfde, diep nadenken en hem indachtig zijn als het avondmaal wordt rondgediend. De eerbiedige momenten terwijl de priesterschapdragers het avondmaal ronddienen, kunnen heilig voor ons zijn. Als het brood wordt rondgediend, kunnen we overwegen dat de Heiland met zijn essentiële liefdestaat voor ons de dood op zich heeft genomen om de banden des doods die zijn volk binden los te maken. We kunnen aan de prachtige zegen van de opstanding denken die tot allen zal komen, zowel geknechten als vrijen, zowel man als vrouw, zowel goddelozen als rechtvaardigen. En er zal zelfs niet zoveel als een haar van hun hoofd verloren gaan. Integendeel, alles zal tot zijn volmaakte gestalte worden hersteld. Als het water wordt rondgediend, kunnen we aan de smeekbeden van de Heer denken. Want zie, ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren. Welk lijden mij, ja, God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie bloeden. En haar lichaam en geest deed lijden. En ik wilde dat ik de bittere beker niet behoefde te drinken. En kon terugdeinzen. Dan herinneren we ons dat hij onze zwakheden op zich zou nemen, opdat zijn binnenste met barmhartigheid zou worden vervuld naar het vlees, opdat hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te komen naar gelang hun zwakheden. Als we over onze ervaringen tijdens het avondmaal nadenken, kunnen we ons afvragen: hoe kan ik me deze week beter op het avondmaal voorbereiden? Kan ik meer bijdragen aan de eerbied en openbaring tijdens het begin van de avondmaalsdienst? Wat kan ik van de avondmaalslofzang leren? Wat hoorde en voelde ik toen ik naar de avondmaalsgebeden luisterde? Waaraan dacht ik toen het avondmaal werd rondgediend? Ouderling David A. Bednar heeft gezegd: de verordening van het avondmaal is een heilige en herhaalde uitnodiging tot oprechte bekering en geestelijke hernieuwing. Deelname aan het avondmaal op zich zorgt niet voor de vergeving van zonden. Maar bereiden wij ons gewetensvol voor en nemen wij met een gebroken hart en een verslagen geest aan deze heilige verordening deel, dan is de belofte dat wij de geest van de Heer altijd bij ons mogen hebben. En door de heiligende macht van de Heilige Geest als onze voortdurende metgezel kunnen wij altijd vergeving van onze zonden behouden. Ik getuig van de vele zegeningen die wij kunnen ontvangen als we ons beter voorbereiden op geestelijk deelnemen aan de verordening van het avondmaal. Ik getuig ook dat we deze zegeningen door de liefde van onze Vader in de hemel en het eeuwige zoenoffer van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, kunnen ontvangen. In zijn heilige naam, namelijk Jezus Christus. Amen.
Een paar maanden voordat president Boyd K. Packer overleed, hadden de algemene priesterschapsleiders en presidiums van de hulporganisaties de bijzondere gelegenheid om naar hem te luisteren. Ik heb sindsdien veel nagedacht over wat hij zei. Hij vertelde dat hij over zijn leven had nagedacht op zoek naar bewijs van zonden die hij had begaan en waarvan hij zich oprecht had bekeerd. En hij kon er geen spoor van terugvinden. Vanwege het zoenoffer van onze geliefde Heiland en door oprechte bekering waren zijn zonden volledig verdwenen, alsof ze nooit hadden plaatsgevonden. President Packer droeg ons, leiders, die dag op te getuigen dat dit waar is voor ieder van ons die zich oprecht bekeert. Ik ken een man die enkele jaren geleden zedelijke overtredingen begon. Een tijd lang schaamde die man zich te veel en was te bang om met zijn vrouw en priesterschapsleiders te spreken. Hij wilde zich graag volledig bekeren, maar gaf aan dat hij liever zijn eigen eeuwig heil op wilde geven dan zijn vrouw en kinderen het verdriet, de schaamte of andere gevolgen van zijn belijdenis aan te doen. Als we gezondigd hebben, probeert Satan ons er vaak van te overtuigen dat het onzelfzuchtig is om anderen te beschermen tegen de ontgoocheling van de belijdenis van onze zonden, waaronder belijden tegen onze bisschop, die ons door zijn priesterschapsleutels als rechter in Israël tot zegen kan zijn. De waarheid echter is dat het onzelfzuchtig en christelijk is om te belijden en ons te bekeren. Dat is het grote verlossingsplan van onze hemelse Vader. Die man beleed zijn zonde uiteindelijk tegen zijn getrouwe vrouw en zijn priesterschapsleiders en had diep berouw. Hoewel dat het moeilijkste was wat hij ooit had gedaan, brachten gevoelens van opluchting, vrede, dankbaarheid en liefde voor onze heiland en de zekerheid dat de Heer zijn zware last verlichtte en hem droeg, onuitsprekelijke vreugde, ongeacht de gevolgen en zijn toekomst. Hij was ervan overtuigd dat zijn vrouw en kinderen het vreselijk zouden vinden en dat was ook zo. En dat er disciplinaire maatregelen en ontheffing van zijn roeping zouden volgen. En ook dat was zo. Hij was er zeker van dat hij het hart van zijn vrouw zou breken, dat ze gekwetst en boos zou zijn. En dat was ze. En hij was ervan overtuigd dat ze bij hem weg zou gaan en de kinderen mee zou nemen. Maar dat deed ze niet. Soms leiden ernstige overtredingen tot echtscheiding. En afhankelijk van de omstandigheden kan dat nodig zijn. Maar tot deze mans verbazing omarmde zijn vrouw hem en wijdde zich toe om hem zoveel mogelijk te helpen. Na verloop van tijd kon ze hem helemaal vergeven. Zij had de genezende macht van Jezus' verzoening in zich gevoeld. Nu, jaren later, zijn dit echtpaar en hun drie kinderen sterk en getrouw. De man en vrouw dienen in de tempel en hebben een geweldig, liefdevol huwelijk. De diepgang van het getuigenis van deze man en zijn liefde en dankbaarheid voor de heiland zijn duidelijk merkbaar. Toen ik mijn man bijstond toen hij zendingspresident was, gingen we eens naar het vliegveld om een grote groep zendelingen op te halen. Een jonge man trok in het bijzonder onze aandacht. Hij zag er treurig, bezwaard en bijna gekweld uit. Wij hielden hem die middag goed in de gaten. Tegen de avond bekende hij een verzwegen overtreding en zijn leiders besloten dat hij naar huis moest. Hoewel we heel verdrietig waren dat hij niet eerlijk was geweest en zich niet voor zijn zending had bekeerd, complimenteerden we hem op weg naar het vliegveld oprecht en liefdevol, omdat hij de moed had om het nu te vertellen. We beloofden dat we hecht contact met hem zouden houden. Die goede jongeman was met fijne ouders, geweldige priesterschapsleiders en een ondersteunende, liefdevolle wijk gezegend. Na een jaar hard werken om zich helemaal te bekeren en deel te hebben aan de verzoening van de heiland, kon hij weer naar ons zendingsgebied komen. De vreugde die we voelden toen we hem van het vliegveld haalden, is onbeschrijfelijk. Hij had de geest bij zich, was gelukkig, vol vertrouwen voor het aangezicht van de Heer en enthousiast om zijn zending getrouw te vervullen. Hij werd een uitstekend zendeling en later hadden mijn man en ik de eer om bij zijn tempelhuwelijk aanwezig te zijn. Heel anders ging het met een zendelingzuster die zich bewust dat ze wegens een niet beleden zonde van voor haar zending zeker eerder naar huis gestuurd zou worden, besloot tijdens haar zending extra hard te werken en enkele dagen voor het einde van haar zending tegen haar zendingspresident te belijden. Het ontbrak haar aan goddelijk berouw en probeerde het plan dat onze liefderijke heiland ons allen heeft aangeboden te omzeilen. Op zending ging ik een keer met mijn man mee naar een doopgesprek met een man. Terwijl mijn man het gesprek hield, wachtte ik op de gang met de zendelingzusters die de man hadden onderwezen. Toen het interview voorbij was, vertelde mijn man de zendelingen dat de man zich kon laten dopen. Die lieve man huilde dikke tranen en legde uit dat hij er zeker van was geweest dat de ernstige zonde die hij eerder in zijn leven had begaan, hem zouden beletten zich te laten dopen. Zelden heb ik zoveel vreugde gezien bij iemand die vanuit het duister in het licht kwam als op die dag. Oudling D. Todd Christofferson heeft getuigd: iemands geloof in onze genadige verlosser en zijn kracht doet potentiële wanhoop omslaan in hoop. Het hart en de verlangens van de persoon veranderen en de eens zo aantrekkelijke zonde wordt steeds weerzinwekkender. De prijs van bekering, wat die ook zijn mogen, gaat verloren in de vreugde van vergiffenis. Die ervaring doet me denken aan Enos in het Boek van Mormon, die de Heer aanriep in machtig gebed. En toen een stem hoorde die zei: Enos, uw zonden zijn u vergeven. En ik, Enos, wist dat God niet kon liegen, daarom was mijn schuld weggevaagd. En ik zeide: Heer, hoe is het geschied? En hij zeide tot mij: door uw geloof in Christus. Wel nu, ga heen. Uw geloof heeft u gezond gemaakt. Bij de voorbereiding van mijn toespraak wilde ik een indruk krijgen van het begrip dat onze kleinkinderen van bekering hebben en van hun ideeën over onze heiland. Dus vroeg ik onze kinderen om ze de volgende vragen te stellen. Ik was ontroerd door de antwoorden van onze kleinkinderen. Wat is bekering? Als je iemand slaat, kun je het spijt me zeggen en hem overeind helpen. Hoe voel je je als je bekeert? Je kunt hem voelen. Je voelt zijn warmte en het slechte gevoel verdwijnt. Wat denk je over Jezus en je hemelse Vader als je je bekeert? Ik denk dat Jezus vindt dat de verzoening het waard was en dat hij blij is dat we weer bij hem kunnen wonen. Waarom willen Jezus en mijn hemelse Vader dat ik mij bekeer? Mijn tienerkleindochter antwoordde: omdat ze van me houden. Om vooruitgang te maken en aan hen gelijk te worden, moet ik me bekeren. Ook wil ik altijd het gezelschap van de Geest hebben. Daarom moet ik me dagelijks bekeren om zijn nabijheid te voelen. Ik denk niet dat ik hen genoeg zal kunnen danken. Toen onze zoon, de 4-jarige Brinley, die vragen stelde, zei ze: ik weet het niet, papa. Leer jij het me maar. In een eerdere algemene conferentie verklaarde oudeling Jeffrey R. Holland: hoezeer u ook achterop bent geraakt, hoeveel kansen u ook denkt gemist te hebben, hoeveel fouten u ook denkt gemaakt te hebben, of hoe ver u ook denkt weg te zijn van huis, familie en God, ik getuig tot u dat u niet buiten het bereik van de goddelijke liefde bent. Het is voor u niet mogelijk om verder in de duisternis weg te zakken dan het oneindige licht van Christus' verzoening kan schijnen. Ik zou graag willen dat al mijn kinderen, kleinkinderen en u allen, mijn broeders en zusters, de vreugde en de nabijheid van onze hemelse Vader en onze Heiland voelen als we ons dagelijks van onze zonden en zwakheden bekeren. Ieder toerekeningsvatbaar kind van onze hemelse Vader heeft bekering nodig. Vraag u af: van welke zonde moeten we ons bekeren? Wat houdt ons tegen? Op welk vlak moeten we ons verbeteren? Ik weet, zoals president Packer had ervaren en getuigde, dat onze zonden, als we ons oprecht bekeren, verdwijnen, zonder een spoor na te laten. Ik heb persoonlijk de liefde, de vreugde, de opluchting en het vertrouwen voor het aangezicht van de Heer ervaren als ik me oprecht bekeerde. In mijn ogen zijn de grootste wonderen niet het scheiden van de Rode Zee, het verzetten van bergen of zelfs het genezen van het lichaam. Het grootste wonder vindt plaats als we onze Vader in de hemel nederig in gebed benaderen, vurig om vergeving van onze zonden smeken en dan van die zonden gereinigd worden door het zoenoffer van onze Heiland. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders en zusters, op het teken van de dirigent zullen de aanwezigen met het koor Ik ben een kind van God, lofzang 195 zingen. Het zal daarna ons genoegen zijn te luisteren naar ouderling M. Russell Ballard van het Koren de Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door bisschop Dean M. Davis van de presiderende bisschop. Vervolgens spreekt ouderling Lynn G. Robbins van het presidium der 70 ons toe. Na zijn toespraak zingt het koor My Heavenly Father Loves Me.
This is the 186th semi-annual.
Dit is de 186e algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Een paar jaar geleden bezocht ik met mijn gezin het Heilige Land. Een levendige herinnering aan die reis is ons bezoek aan de bovenkamer in Jeruzalem, waar volgens de traditie het laatste avondmaal heeft plaatsgevonden. Toen we daar stonden, las ik hun voor uit Johannes 17, waar Jezus met zijn Vader voor zijn discipelen pleit. Ik bid voor hen, opdat zij één zullen zijn zoals wij. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Ik was diep ontroerd bij het lezen van deze woorden en bad op die heilige plek dat ik altijd één zou kunnen zijn met mijn gezin en met mijn hemelse Vader en zijn Zoon. Onze kostbare band met familie, vrienden, de Heer en zijn herstelde kerk zijn enkele van de belangrijkste dingen in het leven. Omdat deze band zo belangrijk is, moet die gekoesterd, beschermd en gevoed worden. Een van de pijnlijkste verhalen in de Schriftuur is toen vele van Jezus' discipelen het moeilijk vonden om zijn onderricht en leer te aanvaarden, zich terugtrokken en niet meer met hem meegingen. Toen deze discipelen vertrokken, wendde Jezus zich tot de 12 en vroeg: wilt u ook niet weggaan? Petrus antwoordde: Heer, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Op dat moment, toen anderen zich richtten op wat ze niet konden aanvaarden, kozen de apostelen ervoor zich te richten op wat zij wel geloofden en wisten. En daarom bleven ze bij Christus. Later, met Pinksteren, ontvingen de 12 de gave van de Heilige Geest. Ze werden stoutmoedig in hun getuigenis van Christus en kregen een vollediger begrip van zijn leringen. Vandaag is het niet anders. Voor sommigen is de uitnodiging van Christus om te geloven en blijven nog altijd hard, ofwel moeilijk te aanvaarden. Sommige discipelen worstelen met een beleid of leerstelling van de kerk. Anderen hebben moeite met onze geschiedenis of de onvolmaaktheden van sommige leden en leiders uit verleden en heden. Weer anderen hebben problemen met een godsdienst die zoveel vraagt. Ten slotte zijn sommigen moedig geworden goed te doen. Om deze en andere redenen wankelen sommige kerkleden in hun geloof en vragen zich af of zij misschien diegene achterna moeten gaan die zich terugtrokken en niet meer met Jezus meegingen. Als een van u wankelt in uw geloof, stel ik u dezelfde vraag die Petrus stelde. Naar wie zult u heen gaan? Als u inactief wordt in de herstelde kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen of haar de rug toekeert, waar gaat u dan heen? Wat gaat u doen? Het besluit om niet meer mee te gaan met de leden en door de Heer gekozen leiders van de kerk zal verstrekkende gevolgen hebben die op dit moment niet altijd te overzien zijn. Er kan iets zijn in de leer, het beleid of de geschiedenis waardoor u twijfelt aan uw geloof. En u kunt denken dat de enige manier om nu die innerlijke onrust weg te nemen is om niet meer mee te gaan met de heiligen. Als u net zoveel tijd van leden krijgt als ik, zult u ontdekken dat dingen zich vaak vanzelf oplossen. Een openbaring of geïnspireerd inzicht kan nieuw licht op een kwestie werpen. Bedenk dat de herstelling geen eenmalige gebeurtenis was, maar nog steeds plaatsvindt. Neem nooit afstand van de grote waarheden die door de profeet Joseph Smith zijn geopenbaard. Houd nooit op met het lezen, overpeinzen en toepassen van de leer van Christus die in het Boek van Mormon staat. Laat nooit na om net zoveel tijd aan de Heer te geven in een eerlijke poging om te begrijpen wat Hij heeft geopenbaard. Zoals mijn dierbare vriend en vroegere collega ouderling Neil A. Maxwell ooit heeft gezegd. We mogen er niet van uitgaan dat omdat iets voor ons onverklaarbaar is, het onverklaarbaar is. Dus voordat u de geestelijk risicovolle keus maakt om weg te gaan, spoor ik u aan om even stil te staan en goed na te denken voordat u afstand doet van wat het ook was, dat u in de eerste plaats uw getuigenis van de herstelde kerk van Jezus Christus heeft gegeven. Sta even stil en denk na over wat u hier heeft gevoeld en waarom u dat heeft gevoeld. Denk terug aan de momenten dat de Heilige Geest tot u van eeuwige waarheid getuigde. Waar gaat u anderen vinden die uw geloof in persoonlijke, liefdevolle hemelse ouders delen, die ons leren hoe we in hun eeuwige tegenwoordigheid kunnen terugkeren? Waar gaat u heen om te leren over een heiland die uw beste vriend is, die niet alleen voor uw zonde heeft geleden, maar ook pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen heeft geleden, opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld naar het vlees, opdat hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te komen naar gelang hun zwakheden. Waaronder, geloof ik stellig, de zwakheid om het geloof te verliezen. Waar gaat u heen om meer te leren over het plan van onze hemelse Vader voor onze eeuwige vreugde en vrede? Een plan vol wonderbaarlijke mogelijkheden, leringen en hulp voor ons sterfelijke en eeuwige leven. Het heilsplan geeft zin, doel en richting aan dit sterfelijke leven. Waar gaat u een gedetailleerde en geïnspireerde kerkstructuur vinden, waarin u wordt onderwezen en ondersteund door mannen en vrouwen die omwille van hun diepe toewijding aan de Heer u en uw gezin dienen? Waar gaat u heen om levende profeten en apostelen te vinden, die door God geroepen zijn om uw raad, inzicht, troost en inspiratie voor de problemen van deze tijd te geven? Waar gaat u heen om mensen te vinden die volgens voorgeschreven normen en waarden leven die u onderschrijft en wilt doorgeven aan uw kinderen en kleinkinderen? En waar gaat u heen om de vreugde te ervaren die u krijgt door de heilsverordeningen en verbonden van de tempel? Broeders en zusters, het evangelie van Christus aanvaarden en naleven kan moeilijk zijn. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Het leven kan zijn als een hike over een steil en moeizaam pad. Natuurlijk moeten we soms even stoppen om op adem te komen, onze positie te bepalen en ons tempo aan te passen. Niet iedereen hoeft op dat pad stil te houden, maar er is niets mis mee als uw omstandigheden dat vereisen. Het kan zelfs een positieve ervaring zijn voor hen die de kans aangrijpen om zich te verkwikken met het levende water van het evangelie van Christus. Het gevaar begint als iemand afdwaalt van het pad dat naar de boom des levens voert. Soms kunnen we bestuderen, ontdekken en te weten komen. En soms moeten we geloven, vertrouwen en hopen. Uiteindelijk moet ieder van ons de vraag van de Heiland beantwoorden. Wilt u ook niet weggaan? We moeten allemaal ons eigen antwoord op die vraag zoeken. Voor sommigen is dat antwoord makkelijk. Voor anderen is het moeilijk. Ik pretendeer niet te weten waarom geloven voor sommigen makkelijker is dan voor anderen. Ik ben alleen zo dankbaar om te weten dat de antwoorden er altijd zijn. Dat als we er naar op zoek gaan, echt op zoek gaan, met een volmaakt voornemen en met de oprechte bedoeling van een gebedvol hart, we de antwoorden op onze vragen zullen vinden als we op het evangeliepad blijven. In mijn bediening heb ik mensen gekend die zijn afgedwaald en na hun beproeving van geloof zijn teruggekomen. Het is mijn oprechte hoop dat we steeds meer kinderen van God zullen uitnodigen om het evangeliepad te vinden en erop te blijven, zodat ook zij kunnen nemen van de vrucht die begerenswaardig is boven alle andere vruchten. Mijn innige smeekbede is dat we diegenen die met hun geloof worstelen zullen aanmoedigen, aanvaarden, begrijpen en liefhebben. We mogen nooit wie dan ook van onze broeders en zusters veronachtzamen. We staan allemaal op verschillende plaatsen op het pad en moeten daar rekening mee houden in onze zorg voor elkaar. Net zoals we onze armen in een geest van verwelkoming uitspreiden naar nieuwe bekeerlingen, moeten we ook diegenen die vragen hebben en in hun geloof wankelen omarmen en ondersteunen. Ik bid dat iedereen die overweegt het oude schip Zion, waar God en Christus aan het roer staan, te verlaten, even stil zal staan en goed nadenken voordat u vertrekt. Hevige stormen met wind en golven beuken tegen dat oude schip. Maar bedenk dat de Heiland aan boord is en de storm kan bestraffen met zijn bevel. Zwijg, wees stil. Tot dan moeten we niet vrezen en moeten we onwankelbaar geloof hebben en weten dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Broeders en zusters, ik beloof u in de naam van de Heer dat hij nooit zijn kerk in de steek zal laten en dat hij nooit wie dan ook van ons in de steek zal laten. Denk aan het antwoord van Petrus op Jezus' vraag: naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Ik getuig dat er geen andere naam, nog enige andere weg of middel is waardoor redding tot de mensenkinderen kan komen dan alleen in en door de naam van Christus. Ik getuig ook dat Jezus Christus apostelen en profeten in deze tijd heeft geroepen en zijn kerk heeft hersteld als een toevlucht voor de storm en voor de verbolgenheid die zeker zullen komen tenzij de mensen van de wereld zich bekeren en tot hem terugkeren. Ik getuig ook dat de Heer hen allen uitnodigt om tot hem te komen en deel te hebben aan zijn goedheid. En hij verwerpt niemand die tot hem komt. Zwarte en blanke, slaaf en vrije, man en vrouw, allen zijn voor God gelijk. Jezus is onze heiland en verlosser. En zijn herstelde evangelie zal ons veilig terugvoeren naar de tegenwoordigheid van onze hemelse ouders, als we maar op het evangeliepad blijven en in zijn voetsporen volgen. Daarvan getuig ik. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Een van de opmerkelijkste en ontroerendste gebeurtenissen in de Heilige Schriften is het bezoek van de Heiland aan mensen in Amerika na zijn dood en opstanding. Het volk had een vernietiging meegemaakt die zo groot was dat de gehele aarde vervormd werd. Uit het verslag van die gebeurtenissen blijkt dat het gehele volk na de ramp voortdurend weende en te midden van hun grote verdriet naar genezing, gemoedsrust en verlossing hunkerde. Toen de Heiland uit de hemel neerdaalde, viel het volk tweemaal aan zijn voeten neer. De eerste keer nadat hij met goddelijk gezag gesproken had: zie, ik ben Jezus Christus, die volgens het getuigenis der profeten in de wereld zou komen. En zie, ik ben het licht en het leven der wereld. Vervolgens nodigde hij de aanwezigen uit, staat op en nadert tot mij om uw hand in mijn zijde te steken. En ook om de tekens van de nagels in mijn handen en in mijn voeten te voelen. Opdat gij zult weten dat ik de God van Israël en de God der gehele aarde ben. En ben gedood voor de zonde der wereld. En toen zij alle waren toegetreden en er zelf getuigen van waren geweest, riepen zij eenparig uit, zeggende, Hosanna, gezegend zij de naam van de Allerhoogste God. Toen vielen zij voor de tweede keer aan de voeten van Jezus neer. Maar deze keer doelbewust, want er staat, ze aanbaden hem. Eerder dit jaar bezocht ik wegens mijn roeping een ring in het westen van de Verenigde Staten. Het was een gewone zondag, een gewone bijeenkomst met gewone leden van de kerk. Ik keek toe hoe mensen de kapel binnenkwamen en eerbiedig een zitplaats zochten. Ik keek toe of op de valreep weer klonk nog wat gefluister door de hal. Moeders en vaders probeerden soms tevergeefs energieke kinderen koest te houden. Niets ongewoons. Maar toen, voordat de bijeenkomst begon, kwamen er door de geest geïnspireerde woorden in me op. Deze leden waren niet alleen uit plichtsbesef gekomen of om naar de sprekers te luisteren. Ze waren om een diepere en veel belangrijkere reden gekomen. Ze waren gekomen om te aanbidden. Gedurende de bijeenkomst liet ik mijn oog op verschillende leden in de zaal vallen. Ze hadden een welhaast hemelse uitdrukking, een houding van eerbied en innerlijke vrede. Ze gaven me op de een of andere manier een warm gevoel. Ze ervaarden die zondags iets buitengewoons. Ze waren aan het aanbidden. Ze werden door de hemel geraakt. Ik kon het van hun gezicht aflezen. En ik verblijdde me en aanbad met hen. En terwijl ik dat deed, sprak de geest tot mijn hart. Die dag leerde ik iets over mezelf. Over God. En over de rol van ware aanbidding in ons leven. Heiligen de laatste dagen vervullen hun kerkroepingen vaak op uitzonderlijke wijze. Maar soms gaan we routinematig te werk, alsof we een gewone klus te klaren hebben. Soms laten we tijdens bijeenkomsten en bij ons dienstbetoon in het Koninkrijk het heilige aspect van aanbidding achterwege. En zonder dat missen we een weergeloos geestelijk moment met het oneindige, waar we als kinderen van de liefdevolle hemelse Vader aanspraak op maken. Aanbidding overkomt ons niet zomaar, maar is essentieel voor en de kern van ons geestelijk leven. We dienen naar die aanbidding te verlangen, op zoek te gaan en te streven. Wanneer we God aanbidden, benaderen we hem met eerbiedige liefde, ootmoed en vereering. We erkennen en ervaren hem als onze soevereine koning, de schepper van het heelal, onze geliefde en oneindig liefdevolle Vader. We respecteren en eren hem. We onderwerpen ons aan hem. We verheffen ons hart in machtig gebed. Koesteren zijn woord, verheugen ons in zijn genade en verbinden ons om hem toegewijd en trouw te volgen. God aanbidden is zo'n essentieel aspect van het leven van een discipel van Jezus Christus, dat we hem niet in onze rare kerken en tempels zullen vinden als we hem niet eerst in ons hart ontvangen. Ware discipelen aanbidden hem die de hemel heeft gemaakt en de aarde en de zee en de waterbronnen, dag en nacht de naam des Heren aanroepende. We kunnen veel over ware aanbidding leren door na te gaan hoe andere mensen die misschien niet zo anders waren dan wij zijn, de tegenwoordigheid van God ondervonden, zich daarbij gedroegen en aanbaden. In de eerste decennia van de 19e eeuw had de christelijke wereld het denkbeeld dat God nog steeds tot de mens sprak zo goed als laten varen. Maar in het voorjaar van 1820 veranderde dat voorgoed toen een nederige boerenjongen naar een bos ging en in gebed neerknielde. Vanaf die dag is er een stroom opmerkelijke visioenen, openbaringen en hemelse verschijningen op de aarde uitgestort, waarbij de inwoners ervan waardevolle kennis aangaande de aard en het doel van God en zijn relatie met de mens verkregen. Oliver Cowdery beschrijft die gebeurtenissen als daarom nooit te vergeten. Welk een vreugde, welk een wonder, welke verbazing. Oliver's woorden geven de eerste elementen aan die met ware aanbidding van God gepaard gaan. Een gevoel van majestueus ontzag en grote dankbaarheid. We hebben elke dag, maar vooral op de Sabbat, de buitengewone gelegenheid om het wonder en de grootsheid van de hemel te ervaren. En God voor zijn gezegende goedheid en overvloedige barmhartigheid te prijzen. Dat leidt ons tot hoop. Dit zijn de eerste elementen van aanbidding. Op de gezegende Pinksterdag werd de Heilige Geest in het hart en verstand van de discipelen van Christus uitgestort. Ze werden met licht en kennis vervuld. Tot die dag wisten ze soms niet wat ze moesten doen. Jeruzalem was een gevaarlijke plek voor een volgeling van de Heiland. Ze moeten zich afgevraagd hebben wat er met hen zou gebeuren. Maar toen de Heilige Geest hun hart vervulde, waren alle twijfel en aarzeling verdwenen. Door de alles overtreffende ervaring van ware aanbidding ontvingen de heiligen van God licht, kennis en een versterkt getuigenis vanuit de hemel. En dat leidde tot geloof. Vanaf dat ogenblik handelden de apostelen en heiligen met doelgerichte vastberadenheid. Met stoutmoedigheid predikten ze Christus Jezus tot de gehele wereld. Als we in de geest aanbidden, nodigen we licht en waarheid in onze ziel uit. Wat ons geloof versterkt. Ook dit zijn noodzakelijke elementen van ware aanbidding. In het boek van Mormon lezen we dat Alma de Jonge vanaf het moment dat hij van de gevolgen van zijn eigen opstandigheid verlost werd, voorgoed veranderd was. Hij reisde stoutmoedig door het gehele land en onder het gehele volk en trachtte ijverig alle schade te herstellen die hij de kerk had berokkend. Zijn voortdurende aanbidding van de Almachtige God nam de vorm van energiek discipelschap aan. Ware aanbidding transformeert ons tot oprechte, ernstige discipelen van onze geliefde Meester en Heiland, Jezus Christus. We veranderen en gaan meer op Hem lijken. We worden begripvoller en zorgzamer, vergevensgezinder, liefdevoller. We zien in dat het onmogelijk is te zeggen dat we God lief hebben, terwijl we tegelijkertijd anderen om ons heen haten, verwerpen of negeren. Ware aanbidding leidt tot een onwankelbare vastberadenheid om het pad van het discipelschap te bewandelen. En dat leidt onvermijdelijk tot naastenliefde. Ook dit zijn noodzakelijke elementen van aanbidding. Als ik terugdenk aan wat als een gewone zondagochtend in dat gewone kerkgebouw in die gewone ring begon, ben ik zelfs nu nog ontroerd door die buitengewone geestelijke ervaring waar ik altijd wat aan zal hebben. Ik ben tot het volgende inzicht gekomen. Zelfs als we onze tijd, roepingen en opdrachten uitzonderlijk goed invullen, zelfs als we alle punten op ons lijstje van volmaakt individu, gezin of leiderschap kunnen afvinken, als we onze barmhartige verlosser, hemelse koning en heerlijke God niet aanbidden, missen we veel van de vreugde en vrede van het evangelie. Als we God aanbidden, erkennen en ontvangen we hem met dezelfde eerbied als dat volk in het oude Amerika. We benaderen hem met onbegrijpelijke gevoelens van verwondering en ontzag. We verbazen ons in dankbaarheid over de goedheid van God. En zo verwerven we hoop. We overdenken Gods woord wat onze ziel met licht en waarheid vervult. We zien geestelijke vergezichten die alleen met het licht van de Heilige Geest zijn waar te nemen. En zo verwerven we geloof. Als we aanbidden, wordt onze ziel gelouterd. En nemen we ons vastberaden voor om in de voetstappen van onze geliefde Heiland Jezus Christus te treden. En door dat vaste voornemen verwerven we naaste liefde. Als we aanbidden, gaat ons hart elke ochtend, middag en avond vol lof naar onze gezegende God uit. We heiligen en eren hem voortdurend in onze kerkgebouwen, huizen, tempels en in al onze arbeid. Als we aanbidden, stellen we ons hart open voor de genezende kracht van de verzoening van Jezus Christus. Aan onze levenswandel is onze aanbidding af te lezen. Broeders en zusters, geestelijke ervaringen hebben minder te maken met wat er om ons heen gebeurt en alles te maken met wat er in ons hart gebeurt. Ik getuig dat ware aanbidding een gewone kerkelijke bijeenkomst in een buitengewoon geestelijk feest zal veranderen. Ze zal ons leven verrijken, ons begrip verruimen en ons getuigenis versterken. Want als we ons hart tot God neigen, zoals de psalmist van weleer, gaan we zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. We loven hem, prijzen zijn naam. Want de Heere is goed, zijn goede tierenheid is voor eeuwig en zijn trouw van generatie op generatie.
Door oprechte aanbidding vanuit ons hart bloeien er hoop, geloof en naastenliefde in ons op. En door dat proces vergaren we hemels licht in onze ziel, dat ons leven met goddelijke betekenis, blijvende gemoedsrust en eeuwige vreugde vervult. Dat zijn de zegeningen van aanbidding in ons leven. Daarvan getuig ik in nederig in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
In his mortal life, Jesus Christ.
Tijdens zijn aardse leven was Jezus Christus een liefdevolle rechter en ongebruikelijk wijs en geduldig. In de schriften wordt hij de rechtvaardige rechter genoemd. En zijn raad aan ons is om met een rechtvaardig oordeel te komen, te oordelen. En uw vertrouwen te stellen in die geest die ertoe beweegt goed te doen en rechtvaardig te oordelen. Om net als hij te oordelen, heeft hij deze raad aan de Nefitische 12 gegeven. En weet dat gij de rechter van dit volk zult zijn, volgens het oordeel dat ik u zal geven zal, dat rechtvaardig zal zijn. Wat voor mannen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, ik zeg u, zoals ik ben. We vergeten soms dat hij toen hij de raad gaf om te worden zoals hij is, dat in de context van rechtvaardig oordelen was. Een schandelijk voorbeeld van onrechtvaardig oordelen is te vinden in de gelijkenis van het verloren schaap, toen de fariseeën en schriftgeleerden zowel de heiland als zijn tafelgenoten verkeerd beoordeelden. Zij zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen, waarbij ze vergaten dat ze zelf zondaars waren. Met een veroordelend hart kenden de schriftgeleerden en fariseeën nooit de vreugde die bij het vinden van een verloren schaap hoort. Het waren ook de schriftgeleerden en de fariseeën die een vrouw bij hem brachten die op overspel betrapt was, om te zien of hij haar volgens de wet van Mozes zou veroordelen. U kent de rest van het verhaal. Hij demoedigde hen wegens hun onrechtvaardig oordeel en omdat zij in hun geweten overtuigd waren, waarna de een naar de ander wegging. Toen zei hij tegen de vrouw dat hij haar niet veroordeelde en dat ze moest heen gaan en niet meer zondigen. De vrouw verheerlijkte God vanaf dat moment en geloofde in zijn naam. De natuurlijke man en vrouw in ons allen heeft een neiging om anderen te veroordelen en onrechtvaardig of zelf ingenomen te oordelen. Dat overkwam zelfs Jacobus en Johannes, twee van de apostelen van de heiland. Ze werden kwaad toen de inwoners van een Samaritaans dorp de heiland onfatsoenlijk behandelden. Toen zij dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei, u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. De hedendaagse plaatselijke rechters moeten soortgelijke oordelen, zoals die van Jacob en Johannes, vermijden. Een rechtvaardige rechter reageert met mededogen en begrip op belijdenissen. Een afgedwaalde jongere mag bijvoorbeeld nooit het kantoor van de bisschop uitkomen zonder te weten dat de heiland hem lief heeft. En hij moet omgeven zijn met de vreugde en genezingskracht van de verzoening, maar zich nooit beschaamd of veronachtzaamd voelen. Anders zou de bisschop het verloren schaap ongehuld verder de wildernis insturen. Maar mededogen sluit de behoefte aan discipline niet uit. Het woord discipline is afkomstig van het Latijnse woord discere, leren, of discipulus, leerling. Waardoor een discipel zowel een leerling als een volgeling is. Als we op de manier van de Heer disciplineren, onderwijzen we liefdevol en geduldig. In de schriften gebruikt de Heer vaak het woord kastijden als hij het over discipline heeft. Het woord kastijden is afgeleid van het Latijnse castus, waarmee kuis of rein wordt bedoeld, en kastijden om te zuiveren. In de wereld veroordeelt een aardse rechter iemand en sluit hem op in de gevangenis. Maar in het Boek van Mormon staat dat we als we opzettelijk zondigen, wij onszelf oordelen en onszelf naar de gevangenis in de geestenwereld sturen. Ironisch genoeg heeft de plaatselijke rechter in dat geval de sleutels om de gevangenispoort te ontsluiten. Want met de kastijding bereid ik alle dingen een weg voor hun bevrijding uit de verzoeking. De handelswijze van een rechtvaardige rechter is barmhartig, liefdevol en verlossend, niet veroordelend. De jonge Joseph Smith kreeg een 4-jarige proeftijd voordat hij de gouden platen kon verkrijgen, omdat je de geboden van de Heer niet bent nagekomen. Toen Joseph later de 116 pagina's van het manuscript was kwijtgeraakt, werd hij opnieuw gedisciplineerd. Hoewel hij oprecht spijt had, trok de Heer toch voor een bepaalde tijd zijn voorrechten in. Want wie ik lief heb, kastijd ik ook, opdat hun zonden kunnen worden vergeven. Joseph heeft gezegd, de engel was verheugd toen hij me de Urim en Thummim teruggaf. En hij zei dat God blij was met mijn getrouwheid en nederigheid en mijn liefhad, om mijn bekeerlijkheid en ijverig bidden. Omdat de Heer Jozef een hartveranderende les wilde leren, vereiste hij een hartverscheurend offer van hem. Want offers zijn een essentieel onderdeel van discipline. In vroegere tijden betekende offeren iets van iemand heiligen, of iets op een onderling afhankelijke wijze met de definitie van het woord kastijden verbinden, zuiveren. Ook in het oude Israël kwam vergeving door een offergave, ofwel een offer, tot stand. Het offer wees niet alleen op de grootste en laatste offer, maar ook op een dieper gevoel van dankbaarheid voor de verzoening van de heiland. Als wij niet bereid zijn om als onderdeel van onze boetedoening te offeren, bespotten of klateren wij zijn grote offer voor diezelfde zonde en bagatelliseren wij zijn lijden. Een hartloos teken van ondankbaarheid. Aan de andere kant krijgen we, dankzij de zoete ironie van het offeren, iets van eeuwige waarde, zijn barmhartigheid en vergiffenis, en uiteindelijk alles wat de Vader heeft. Opoffering werkt als onderdeel van het bekeringsproces, ook als een genezende balsem dat de gewetenswroeging door gemoedsrust helpt vervangen. Zonder offers kan het moeilijk zijn om onszelf te vergeven door een sluimerend gevoel van iets dat achtergehouden is. Hoewel weinigen van ons plaatselijk rechter worden genoemd, zijn de beginselen van een rechtschapen oordeel op ons allen van toepassing. Vooral op ouders die deze beginselen dagelijks op hun kinderen kunnen toepassen. Een kind effectief onderwijzen is de essentie van goed ouderschap. En een rechtvaardige rechter zal liefdevol disciplineren. President Joseph F. Smith heeft gezegd, als kinderen opstandig zijn en moeilijk in te tomen, heb dan geduld met ze, tot u ze met liefde kunt overwinnen. Dan kunt u hun karakter vormen zoals u wilt. Het is verhelderend dat als de profeten het over disciplineren hebben, ze altijd naar christelijke eigenschappen verwijzen. In de leer en verbonden staat dit bekende advies over discipline. Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde, door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verruimen, intijds met strengheid berispend, wanneer daartoe gedreven door de Heilige Geest, en dan daarna een toename van liefde tonend. In die teksten staat dat we moeten berispen wanneer daartoe gedreven door de Heilige Geest, niet als we door boosheid worden gedreven. De Heilige Geest en boosheid zijn onverenigbaar, want hij die de geest van twisten heeft, is niet van mij, maar van de duivel, de vader van alle twisten is. En hij hitst het hart der mensen op om in toorn te twisten. George Albert Smith heeft gezegd, gewoonlijk worden lelijke dingen niet onder inspiratie van de Heer gesproken. De geest van de Heer is een geest van vriendelijkheid, een geest van geduld, een geest van naastenliefde, verdraagzaamheid en langmoedigheid. Maar als we op alles en iedereen vitten, is dat nooit het resultaat van de invloed van de geest van onze hemelse Vader. En is dat altijd schadelijk. Vriendelijkheid is een gave van God om harten mee te verzachten en koppige zielen mild te stemmen. Toen de heiland de Nefieten bezocht, deed hij iets bijzonders voor de kinderen. En het geschiedde dat hij de kinderen van de menigte van wie gesproken is, leerde en diende. En hij maakte hun tong los en ze zeiden grote en wonderbare dingen tot hun vaders. En ze zagen en hoorden de kinderen. Ja, zelfs zuigelingen deden hun mond open en zeiden wonderbare dingen. Waarschijnlijk meer nog dan het openen van de mond van zuigelingen, opende de Heer de ogen en oren van hun verbaasde ouders. Die ouders kregen de uitzonderlijke gave om even in de eeuwigheid te kijken en de ware identiteit en voorsterfelijke staat van hun kinderen te zien. Zou dat niet voorgoed verandering aanbrengen in de manier waarop de ouders hun kinderen zagen en behandelden? Ik houd van deze variatie van een citaat van Goethe. De manier waarop u naar een kind kijkt, is de manier waarop u het behandelt. En de manier waarop u het behandelt, leidt tot wat het kind uiteindelijk wordt. Als we de ware identiteit van een kind gedenken, is dat een vooruitziende gave die de visie van een rechtvaardige rechter inspireert. President Thomas S. Monson heeft gezegd: laat een op te lossen probleem nooit belangrijker worden dan een persoon die liefde nodig heeft. Dat beginsel is zo belangrijk als we een rechtvaardige rechter willen worden, vooral voor onze eigen kinderen. Er is slechts één manier om rechtvaardig te oordelen, zoals Jezus Christus dat deed. En dan moeten we zoals Hij worden. Wat voor mannen en vrouwen behoort Gij daarom te zijn? Voorwaar, ik zeg u, zoals ik ben. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We are indeed grateful for the
Wij bedanken het wonderlijke Mormon Tabernacle Choir en de dirigenten en organisten voor de prachtige muziek die ze vanochtend ten gehoor hebben gebracht. Onze slotspreker is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Eyring zingt het koor de slotlofzang Come, ye thankful people, come. Het slotgebed wordt uitgesproken door broeder Devin G. Durant, eerste raadgever in het Algemeen Zondagsschoolpresidium. President Eyring.
My dear brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters, over de hele wereld, in de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Ik ben dankbaar dat president Thomas S. Monson mij gevraagd heeft om op deze Sabbatdag van de Algemene Conferentie te spreken. Ik bid dat de Heilige Geest mijn woorden tot in uw hart zal voeren. Vandaag wil ik met u spreken over de gevoelens van het hart. Het gevoel waarop ik mij zal richten is dankbaarheid. Vooral op de Sabbat. We zijn voor veel dingen dankbaar. De vriendelijkheid van een vreemde. Een maaltijd als we honger hebben. Een droog dak boven ons hoofd als de storm losbreekt. Een gebroken bot dat geneest. En de krachtige longen van een huilende pasgeboren baby. Velen van ons weten nog hoe dankbaar we ons op zulke momenten voelden. Voor heiligen der laatste dagen is de Sabbat zo'n moment. Of eigenlijk een dag van dankbaarheid en liefde. In 1831 liet de Heer de heiligen in Jackson County, Missouri weten dat ze hun gebeden en dankzeggingen tot de hemel moesten richten. De eerste heiligen ontvingen een openbaring over hoe ze de Sabbat in acht moesten nemen en hoe ze moesten vasten en bidden. De Heer zei hun en ons hoe we op de Sabbat moesten aanbidden en danken. U begrijpt dat het vooral gaat om de liefde die we voelen voor de gevers van de gaven. Dit zijn de woorden van de Heer, hoe wij op de Sabbatdag moeten dankzeggen en liefhebben. Daarom geef ik hun een gebod dat luidt: gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw macht, verstand en kracht. En gij zult hem dienen in de naam van Jezus Christus. Gij zult de Heer, uw God, in alle dingen danken. Gij zult de Heer, uw God, een offer in gerechtigheid brengen. Ja, dat van een gebroken hart en een verslagen geest. En dan waarschuwt de Heer voor gevaar. Mochten we onze Hemelse Vader en Jezus Christus, de gevers van de gaven, onze dank onthouden. En in niets geeft de mens God aanstoot. Ofwel, tegen niemand is zijn verbolgenheid ontbrand, dan alleen tegen hen die niet in alle dingen zijn hand belijden en zijn geboden niet gehoorzamen. Velen van u die dit horen, is de Sabbat al een dag van vreugde. Doordat u God gedenkt en hem dankt voor uw zegeningen, u herinnert zich de welbekende lofzang, als op slevend zee de stormwind om u loeit, als gij tevergeefs uw arme hart vermoeit, tel dan al uw zegeningen één voor één. En gij zegt verwonderd, God liet nooit alleen. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, en gij ziet Gods liefde dan door alles heen. Drukke slevens zorgen u soms droef ter neer, schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. Gij toch zijt gezegend, wil op Christus zien, dan zal het hart te zingen, zullen zorgen vlien. Ik ontvang brieven en bezoeken van trouwe heiligen der laatste dagen, die onder zorgen gebukt gaan. Sommigen hebben zowaar het gevoel dat, in ieder geval voor hen, alles verloren is. Ik hoop en bid dat wat ik over dankbaarheid op de Sabbat zeg, kan helpen om twijfels weg te nemen en een lied in uw hart in te zetten. Eén zegen waarvoor we dankbaar kunnen zijn, is dat we in elk geval daar in die avondmaalsdienst zitten. Vergaderd in zijn naam met meer dan maar één of twee discipelen. Sommigen zijn thuis aan bed gebonden. Sommigen zouden graag zijn waar wij zijn, maar zijn aan het werk in een ziekenhuis. Bewaren de openbare orde of verdedigen ons met gevaar voor eigen leven in een woestijn of jungle. Het feit dat we bij elkaar kunnen komen, al is het maar met één andere heilige, en aan het avondmaal kunnen deelnemen, zal ons van dankbaarheid en liefde voor Gods goedheid vervullen. Dankzij de profeet Joseph Smith en het herstelde evangelie is er nog een zegen die we kunnen tellen. Met name dat we elke week de kans hebben om aan het avondmaal deel te nemen. Klaargezet, gezegend en rondgediend door bevoegde dienstknechten van God. We kunnen dankbaar zijn als de Heilige Geest aan ons bevestigt dat de woorden van de avondmaalsgebeden, opgezonden door bevoegde priesterschapsdragers, door onze Hemelse Vader worden ontvangen. Van alle zegeningen die we kunnen tellen, is de allergrootste wel het gevoel van vergiffenis dat tot ons komt terwijl we aan het avondmaal deelnemen. We zullen meer liefde en waardering voor de Heiland voelen, wiens oneindige offer het mogelijk heeft gemaakt dat we van zonde kunnen worden gereinigd. Terwijl wij van het brood en het water nemen, gedenken we dat Hij voor ons heeft geleden. En als we dankbaarheid voelen voor wat Hij voor ons heeft gedaan, zullen we zijn liefde voor ons en onze liefde voor Hem voelen. De zegen van liefde die we ontvangen zal het eenvoudiger voor ons maken het gebod in acht te nemen om Hem altijd indachtig te zijn. U kunt, zoals ik, zelfs liefde en dankbaarheid voor de Heilige Geest voelen, van wie onze Hemelse Vader beloofd heeft dat Hij altijd bij ons zal zijn als we getrouw blijven aan de verbonden die we hebben gesloten. We kunnen die zegeningen elke zondag tellen en ons dankbaar voelen. De Sabbat is ook een perfect moment om terug te denken aan het verbond dat we bij de doop hebben gesloten, om de kinderen van onze Hemelse Vader lief te hebben en te dienen. Die belofte op de Sabbat vervullen houdt in dat we met vol voornemen van hart aan een klas of quorum deelnemen om geloof en liefde onder onze broeders en zusters op te bouwen. Die belofte houdt ook in dat we onze roeping opgewekt vervullen. Ik ben dankbaar voor de vele zondagen waarop ik zowel aan een diakenenquorum in Bountiful, Utah, als een zondagsschoolklas in Idaho les gaf. En ik weet nog dat ik de assistent van mijn vrouw in de kinderkamer was, waar mijn belangrijkste taak was speelgoed uit te delen en op te rapen. Pas na jaren zag ik door de geest in dat mijn eenvoudige dienstbetoon in dienst van de Heer belangrijk was in het leven van kinderen van onze Hemelse Vader. Tot mijn verbazing wisten en dankten sommigen mij van hen mij jaren later nog voor die eerste wankele pogingen om hen op die Sabbatdagen voor de Meester te dienen. Net zo goed als we soms de uitkomst van ons eigen dienstbetoon op de Sabbat niet overzien, zien we soms ook niet het cumulatieve effect van de inspanningen van andere dienstknechten van de Heer. Maar de Heer bouwt door middel van zijn getrouwe en nederige herders in stilte en zonder veel ophef aan zijn koninkrijk, met het oog op zijn glorieuze millenniaanse toekomst. Alleen met de Heilige Geest zien we de groeiende grootsheid ervan. In mijn jeugd ging ik naar de avondmaalsdienst in een piepkleine gemeente in New Jersey, met maar een paar leden en één familie, mijn eigen. 75 jaar geleden ben ik gedoopt in Philadelphia, in het enige door de kerk gebouwde kerkgebouw in Pennsylvania en New Jersey. Maar waar destijds slechts één kleine gemeente in Princeton, New Jersey was, zijn er nu twee grote wijken. En een paar dagen geleden namen duizenden jongeren deel aan een viering voorafgaand aan de inwijding van de Philadelphia Temple in Pennsylvania. Als jonge man werd ik geroepen als districtzendeling in het enige kerkgebouw in Albuquerque, New Mexico, waar we op zondag bijeenkwamen. Nu zijn er een tempel en vier ringen. Vanuit Albuquerque ging ik studeren in Cambridge, Massachusetts. Er was daar één kerkgebouw en een district dat veel van Massachusetts en Rhode Island besloeg. Door de heuvels van dat prachtige landschap reed ik naar de avondmaalsdienst in kleine gemeenten, vaak een klein gehuurd gebouw of aangepast huis. Nu is er een heilige tempel van God in Belmont en ringen in het omliggende gebied. Wat ik toen niet duidelijk zag, was dat de Heer zijn geest uitstortte op de mensen in die avondmaalsdiensten. Ik voelde wel, maar zag nog niet de omvang en het tijdspad van de bedoelingen van de Heer om zijn koninkrijk op te bouwen en te verheerlijken. Een profeet heeft door openbaring gezien en geschreven wat wij nu kunnen waarnemen. Nefi heeft gezegd dat onze totale aantallen niet groot zouden zijn, maar dat het gezamenlijke licht ervan een prachtig gezicht zou zijn. En het geschiedde dat ik de kerk van het Lam God zag en haar ledental was klein. En het geschiedde dat ik, Nefi, de macht van het Lam God zag, dat die neerdaalde op de heilige van de kerk van het Lam en op het verbondsvolk des Heren, dat op het gehele oppervlak der aarde was verspreid. En zij waren gewapend met gerechtigheid en met de macht Gods in grote heerlijkheid. Deze bedeling is in de leraar verbonden een soort gelijke profetische omschrijving gegeven van onze toestand en de kansen die in het verschiet liggen. Gij hebt nog niet begrepen welke grote zegeningen de Vader in zijn handen houdt en voor u heeft bereid. En gij kunt nu niet alle dingen verdragen, niettemin wees goedsmoeds, want ik zal u voortleiden. Van u is het koninkrijk en van u zijn de zegeningen daarvan. En van u zijn de rijkdommen der eeuwigheid. En wie alle dingen met dankbaarheid ontvangt, zal worden verheerlijkt. En de dingen van deze aarde zullen hem worden toegevoegd. Ja, zelfs honderdvoudig ja meer. Ik heb in de hele kerk die transformatie gevoeld van toenemende dankbaarheid voor zegeningen en liefde voor God. Ze lijkt te versnellen onder leden van de kerk op momenten en plaatsen dat hun geloof beproefd wordt. Wanneer ze tot God om hulp moeten smeken om zelfs maar verder te kunnen. De tijden die wij zullen doormaken zullen zware beproevingen in zich hebben. Net als voor het volk van Alma onder de vrede Amulon, die lasten op hun rug legde die te zwaar waren om te dragen. En het geschiedde dat de stem des Heren in hun ellende tot hen kwam, zeggende: heft uw hoofd op en weest welgemoed. Want ik ben mij bewust van het verbond dat gij met mij hebt gesloten. En ik zal mij jegens mijn volk verbinden en hen bevrijden uit hun knechtschap. En tevens zal ik de lasten verlichten op hun schouders, zodat gij ze zelfs niet op uw rug kunt voelen. Ja, zolang gij in knechtschap leeft. En dat zal ik doen, opdat gij voortaan als getuige voor mij zult staan. En opdat gij zeker zult weten dat ik, de Heere God, omzie naar mijn volk in hun ellende. En nu geschiedde het dat de lasten die Alma en zijn broeders waren opgelegd, licht werden gemaakt. Ja, de Heer versterkte hen, zodat zij hun lasten met gemak konden dragen. En zij onderwierpen zich welgemoed en met geduld aan de gehele wil des Heren. U en ik zijn er getuigen van dat in tijden dat we onze verbonden met God nakwamen, vooral als het moeilijk was, hij onze dankgebeden voor wat hij al voor ons heeft gedaan, heeft verhoord. En ons gebed om de kracht om trouw te kunnen volharden heeft gehoord. Meer dan eens heeft hij ons opgewekt en sterk gemaakt. Misschien vraagt u zich af hoe u kunt leven en aanbidden op deze Sabbatdag om uw dankbaarheid te tonen en uzelf en anderen te sterken voor de beproevingen die komen gaan. U kunt vanaf vandaag beginnen met een persoonlijk en gezinsgebed waarin u God dankt voor alles wat hij voor u heeft gedaan. U kunt bidden om te weten wat u moet doen om de Heer en anderen te dienen. U kunt in het bijzonder bidden dat de Heilige Geest u zegt wie eenzaam is of iets nodig heeft of naar wie de Heer u wil sturen. Ik kan u beloven dat uw gebeden zullen worden verhoord en dat u, als u handelt naar de antwoorden die u krijgt, vreugde in de Sabbat zult vinden en dat uw hart met dankbaarheid zal overvloeien. Ik getuig dat God de Vader u kent en van u houdt. De Heiland heeft voor uw zonde geboet, omdat hij van u houdt. Ze kennen de Vader en de Zoon kennen uw naam zoals zij de naam van de profeet Jozef kenden toen zij aan hem verschenen. Ik getuig dat dit de kerk van Jezus Christus is. En dat hij de verbonden die u met God sluit en hernieuwt zal eren. Uw hele wezen zal veranderen, waardoor u meer op de heiland zult lijken. U zult tegen verleiding en tegen twijfels over de waarheid gesterkt worden. U zult vreugde in de Sabbat vinden. Dat beloof ik u. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Our Heavenly Father,
onze Vader, we houden van u. We zijn dankbaar voor deze geïnspireerde boodschappen, de geweldige muziek van deze sessie. We zijn dankbaar voor wat ons is onderwezen en wat we hebben gevoeld. We zijn dankbaar voor een levende profeet, president Thomas S. Monson. We houden van hem en hem die met hem samenwerken. Mogen zij die liefde en ondersteuning voelen. Wij zijn dankbaar voor uw Zoon Jezus Christus. Voor zijn leven, zijn werk en zijn boodschap van vreugde en zijn offer. Dat ons allen kan zegenen in zoveel manieren. Dat we hem altijd in dachten mogen zijn. En dat bidden we in zijn naam. Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dit was een uitzending van de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.